Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente aan het begin van deze avonddienst, Psalm 84, het eerste vers. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Psalm 84, het eerste vers. Zij gaan van kracht tot kracht, steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast, dat is spoedig, voor God verschijnen. Het is het vierde vers van Psalm 84 en we zingen het nadat we in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis deden van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En we belijden het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ieder van u spreke met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen de Heilige Schrift, gemeente, in het Nieuwe Testament op een tweetal plaatsen. Beide uit de brieven van de apostel Paulus. Allereerst een gedeelte uit 1 Korinthe 9. En dan beginnen we bij vers 16. 1 Korinthe 9, vers 16 tot en met 27. En vervolgens uit Paulus' tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 8. We lezen de Heilige Schrift bij 1 Korinthe 9 vanaf vers 16 en 2 Timotheus 4 vanaf het eerste vers. 1 Korinthe 9. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem. Want de nood is mij opgelegd. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het evangelie verkondigende het evangelie van christelijk kosteloos stelle, om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelf allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. En ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degene die onder de wet zijn, winnen zou. Degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Goden nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet, opdat ik degene die zonder de wet zou zijn, winnen zou. Ik ben de zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou. Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. En dit doe ik om des evangelies wil, opdat ik hetzelfde mededeelachtig zou worden. Weet gij lieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loopt alzo dat ge die moogt verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat ze een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere. Ik kamp alzo, niet als de lucht slaande. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. 2 Timotheus 4. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Houd aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen ze zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En ze zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en ze zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter, de Heere, mij in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Tot dusver, gemeente, de schriftlezing. Laten we nu het heilig aangezicht van de Heere zoeken en hem eerbiedig vragen om zijn zegen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Zo zongen we, Heere, het woord van de oude psalm. Van de dichter die hunkerde naar het heiligdom. Die jaloers was op de dienaren van het heiligdom. De priesters en de levieten die elke dag in en uit mochten gaan. Die jaloers was op degenen die bij de dorpel hun plek hadden. Wellicht de bedelaars, die altijd in de schaduw van de tempel waren en die daar hun aalmoes ontvingen. De dichter die zelf jaloers was op de vogels, op de mus en op de zwaluw, die zomaar in en uit konden vliegen door de open vensters van het tempelgebouw en hun nesten bij het altaar konden bouwen. Was hij er maar. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Heer, we mogen het weten uit de geschriften die ons zijn nagelaten, uit uw heilig woord, dat nu met u met name daar woonde, waar ooit het licht uit de hemel was neergedaald en waar u in heerlijkheid en heiligheid zetelde. Daar waar de bediening voortging, waar het bloed vloeide, waar het wierook ten hemel steeg en waar de priesters dagelijks en de hoge priester jaarlijks de handen mochten verheffen en het tot het samengestroomde volk mochten zeggen: dat is Heeren zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. En Heere, wat zijn wij nog bevoorrecht boven dat oude volk van Israël. Wij zijn niet gebonden aan enige plaats. Er zal een tijd komen, hebt u het immers gezegd, Heere Jezus, dat ze de Vader aanbidden zullen. Niet meer speciaal daar in Jeruzalem op die plaats, maar in geest en in waarheid. Ongebonden aan welke plaats dan ook. En welk tijdstip dan ook. Heere, wat vergunt u ons veel. Om, al is het elke dag, meer dan elke dag, op elk ogenblik uw aangezicht te zoeken. En met onze eigen woorden of met deze die we zongen, tot u te gaan in het gebed. Het uit te roepen tot die God die leeft. En die verloren zondaren opzoekt. En ze het leven geeft om Christus wil. Maar heel in het bijzonder mogen we dat doen, Heere, wanneer de gemeente samengekomen is. Zoals vanavond. Voor de tweede keer deze dag. Voorrecht. Dat we elkaar mogen treffen binnen deze bekende muren. Daar waar al zoveel tientallen jaren lang uw woord verkondigd is. Waar diezelfde zegenwoorden werden gebezigd. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Maar telkens weer moet er om gebeden worden, Heere. Telkens weer is het zaak dat het ons een wonder zou zijn wanneer u tot ons zou komen. En we hebben het vanmorgen gevraagd. En eerlijk, u hebt ons toch niet beschaamd, Heere. U was toch in het woord dat verkondigd werd. De Heere Jezus Christus mocht toch, in gebrek zeker. Want wie zal de diepte en de hoogte en de breedte en de lengte peilen. Maar hij mocht toch geschilderd worden. In de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Maar Heere, vanavond staan we er weer voor. Uw dienaar hier op de preekstoel. En de gemeente in de bank. En van uw recht te spreken. We kunnen het niet. En het op rechte wijze op te luisteren. En de zegen weg te dragen. Het is ons onmogelijk. Ook vanavond weer. Wat zijn we toch arme mensen. Maar Heere, maak ons tot de zulken die juist met hun armoede tot u gaan. Tot de troon der genade om ontferming te vinden. Ook opnieuw, ook in het leven van uw kinderen. In de verdere oefening van de dingen. Want in de mate, als ze hun eigen verloren bestaan in zichzelf. En hun vleeselijkheid inleven. En hun verdorvenheid en blindheid en dwaasheid. In diezelfde mate wilt u schenken, Heere, uit die uitnemende kennis van wie Christus is. Want dat sluit toch aan? Dat is het toch? Dat wilt u toch schenken? Dat is toch het werk van de Heilige Geest? Hij die de vriend van de bruidegom is, die op deze aarde gekomen is om een volk te werven. En die dat met name doet door de prediking van uw woord. De dwaasheid van de prediking wel te verstaan, jazeker. Maar toch, het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan wat dan ook. En daar mogen we opnieuw om bidden. Opnieuw u eerbiedig vragen, Heere. Wees met ons. Schenk het ons dat we het mogen ontvangen waartoe we gekomen zijn. En wat we misschien nog niet eens zo nadrukkelijk beseft hebben. Wij zijn mensen op reis naar de eeuwigheid. Ons leven gaat naar onze laatste dag toe. We reizen op uw rechterstoel aan. Trouwens, we leven toch voor uw aangezicht. We worden toch dagelijks gesteld en met name in de prediking van uw woord voor uw heilig aangezicht. Wel nu, Heere, doe ons dat gewicht kennen. Opdat er geen rust in ons leven zij. Voordat we gevonden worden, niet hebbende een eigen gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid die door het geloof van Christus is. Opdat we ook geoefend worden in dat vervolg, dat, als u het geeft, vanavond aan de orde zal komen. In de weg der heiligmaking, in het leven voor uw aangezicht, in de vrezen van uw naam, en daarmee tegelijkertijd in de strijd van vlees en geest. Zo kent u ons en zo ziet u ons, onze jongens en meisjes. U kent ze, Heren. Ze behoren ten volle tot de gemeente. Ze zijn gedoopt. Ze hebben het merk en veldteken van u, o Heere Christus, ontvangen. U hebt een claim op hun jonge leven gelegd. En u zegt het ook vandaag. Geef mij je hart. Wijd mij je jonge leven. Want ik wil juist door jonge mensen gediend worden. Wilt u het nemen, Heere? Wilt u ervoor zorgen? Laat het leven in de harten van onze kinderen en van onze opgroeiende jongelui en van onze jongvolwassenen en van de jonggehuwden en van de volwassenen en van degenen die de horizon van hun leven al zien dalen en van de bejaarden en van de stokouden, van ieder van ons. O Heere, vervul ons hart met de vrezen van uw naam. Zo dragen we elkaar en u de Heere op. Individueel. Maar Heere, vanavond ook als gemeente. Hoe zullen we het zeggen? Ach, u weet alle dingen. Almachtig God, ontferm u. Ontferm u, Heere. Als wij erbij staan en het niet weten, wilt u het schenken. En als u genade schenkt, niet alleen persoonlijk, maar ook in de gemeente. Als u uw nabijheid geeft en uw aangezicht doet zien, niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente. Ach Heere, dan is het altijd in de weg van de verootmoediging. Dan geldt dan ook wat vanmorgen ons gepredikt is. Dat we alle dingen schade en drek moeten achten. Om de uitnemendheid van de kennis van u. Ook als gemeente. Zo bidden we, Heere, voor de gemeente als zodanig. Voor de dienaar, dominee Egas. Voor de broeders van de kerkenraad. Voor de leden, de beleidende leden. Voor de doopleden. Voor ons allen. Ach, Heere, zie ons aan. En als we onze smekingen dan bij u brengen, Heere, dan bidden we, schenk ons die verootmoediging. En schenk ons, waar het nodig is, die bekering. Niets anders dan bekering, Heere. En bekering is dat een mensenkind zich wendt tot u. En het zegt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het geldt voor de ambtsbroeders. Het geldt voor de gemeente. Het geldt voor ons allen. Wat wilt u dat ik doen zal? Het ligt teer, Heere. Het ligt teer. Maar wilt u gedenken aan de gemeente van Middelharnis? En we bidden het u. Neig uw oor, o onze God, en hoor. O wilt u uw ogen en uw oren tot ons richten? Want we werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden. Doe ons eraan sterven. Maar we werpen onze smekingen neer op uw barmhartigheden. Die groot en die vele zijn. En die toch ook in het verleden gebleken zijn, Heere. O, laten de oude dingen nieuw worden. En de oude verhoudingen nieuw. O, Heere, hoor. O, Heere, vergeef. O, Heere, merk op. Om uzelfs wil. Om uw naams wil, Heere. Opdat uw naam niet gelasterd wordt. Onder ons niet. In het lichtvaardig spreken. En het lichtvaardig luisteren, maar ook buiten ons niet. Opdat ze niet zeggen, heb je het gehoord daar? Dat noemt zich met de naam van Christus. Geef ons daar niet aan over. Maar wilt u helen wat gebroken is? En wilt u voorspoedig rijden op het woord der waarheid, in rechtvaardige zachtmoedigheid? En wilt u allen die onder deze dingen lijden, troosten, maar ook doen zien waarin het verkeerd ging. Zo wachten we op u, o Heere, u die groot bent, maar niet te groot om zich over ons, kleine mensen, kleine nietige gemeenten, te ontfermen. Doe het, o almachtige God. We bidden u voor de voortgang van uw woord. De colleges op de universiteit zijn inmiddels gestopt. Maar de studenten, althans degenen die preconcent ontvangen hebben, ze gaan ook in deze weken weer uit. Heel in het bijzonder danken we u, Heere, voor het feit dat onze broeder Jacob van Walsum, afkomstig uit onze gemeente, enkele weken geleden van het curatorium bevoegdheid tot het spreken van een stichtelijk woord ontving. En met ingang van volgende week zal hij dat eigenlijk toch onmogelijke werk aanvangen. Wilt u met hem en met Willemijn zijn? Geef heren dat ze het van u verwachten. En later ook in deze gemeente, bij hun eigen ouders en familie, maar bij de hele gemeente, gebed voor deze jonge broeder zijn. Sterk hem, zegen hem en stel hem tot een zegen. Wilt u zijn met allen die in onze gemeente dienstbaar zijn? Het kosters echtpaar, de organisten. Almachtig God, ook dat werk dat door anderen zo dikwijls nauwelijks wordt opgemerkt of gewoon gevonden wordt. Het heeft uw zegen nodig. Schenk dat. Wees met deze wereld. Deze wereld die bloedt uit zoveel wonden. Ontfermt u zich. Wij bidden u voor Israël. Laat het hem mogen kennen. De Heer Jezus Christus. Neem de bedekking van voor hun aangezicht weg. En zo bidden we om uw heil. Wereldwijd en onder ons. Onverdiend. Maar doe het in uw gunst. We vragen het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen op Psalm 35. Psalm 35, het eerste en het dertiende vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders toch tekeer. En ook het dertiende vers. Laat vromen juichend te allen tijd, om mijn gerechtigheid verblijd, die lust, die ijver nooit bedwingen. Het eerste en het dertiende vers van Psalm 35. Vandaag is de ene collecte bestemd voor de kerk. Volgende week eerste collecte voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. De Heere zegene u en uw gaven. Ik bedien u het woord van de Heere vanavond opnieuw uit Filippenzen 3. De tekst wordt gevormd door de versen 12, 13 en 14. Filippenzen 3, de versen 12 tot en met 14. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Door de apostel Paulus opgetekend dus. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Tot zover. Geliefde gemeente, het lijkt een beetje vreemd om vanavond de preek te beginnen met een verwijzing naar de grote sportevenementen van dit jaar. Er zijn er nogal wat. Jongens en meisjes, jullie kennen ze wel, ongetwijfeld. Sport heeft werkelijk miljoenen mensen in deze wereld in de ban. De Europese kampioenschappen voetbal zijn nog maar net achter de rug. Of als ik het goed heb, kondigt de wielerronde van Frankrijk zich alweer aan. Die sportspectakels, afgoden zijn het. De hele wereld ligt ervoor geknield. En menig een heeft zijn hart en ziel eraan verpand. Als een pseudo-godsdienst. En wat denkt u van de Olympische Spelen die om de 4 jaar gehouden worden? De vorige keer in Athene en nu heel binnenkort in Peking. De apostel Paulus gemeente kende ze ook, de Olympische Spelen. Ze zijn immers afkomstig uit het klassieke Griekenland. In onze tekst verwijst de apostel er eigenlijk naar. Evenals in dat gedeelte dat we lazen uit Paulus' eerste Korinthebrief. Paulus vergelijkt zichzelf, jongens en meisjes, als zo'n sporter. Eén ding doe ik, zegt hij, vergetende wat achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, zo staat er in onze vertaling. Ook te vertalen met jaag ik naar het doel. Je mag zelf zeggen, jagend naar de goal, de finish, naar de prijs der roeping Gods. Die daar is van boven, in Christus Jezus. De apostel, hij vergelijkt zijn gemeente met een hardloper op de renbaan. Waar is het zo iemand om begonnen? Nou, om één ding, om de finish te behalen. En wel als eerste. Daar heeft hij voor getraind, maandenlang. Daar heeft hij zich heel wat voor ontzegd, want hij moet in een goede conditie zijn. En als het eindelijk zover is, als hij in het startblok staat, dan gaat het maar om één ding, om te presteren. En op het doel gaat hij recht aan. Wel, zegt de apostel, daarmee is mijn leven getekend. Eén ding doe ik. Ik jaag naar dat doel, naar de prijs, vanwege de roeping Gods in Christus Jezus. Alles wat mij hindert, dat moet weg. Alles wat belemmert, ik moet het van me afwerpen. Wel gemeente, dat wordt ons vanavond op het hart gebonden. Dat ene ding dat een ware christen drijft en voortstuwt als een wedloper. Om de prijs te ontvangen, om de krans van de overwinning te behalen. En we zijn er gemeente allemaal bij betrokken. Want zoals het bij de Olympische Spelen is, namelijk dat in elke tak van sport uiteindelijk maar één krans ligt, beschikbaar voor de snelste en de behendigste. Wel, zo geldt het niet in het Koninkrijk der Hemelen. Daar is toch, of wel, daar is als het goed is, geen rivaliteit. geen concurrentie. En de apostel, hij verkondigt het, met welke bedoeling? Om er zoveel mogelijk mee te krijgen in de renbaan. Nog een meter vanmiddag mag ik u daartoe oproepen. Eén ding doe ik, zegt de apostel. Doet u het ook? En jij? Drie dingen. Waarom ik het doe? Wat ik doe? En hoe ik het doe. Eén ding doe ik. Waarom ik het doe? Wat ik doe? En hoe ik het doe. Gemeente, vanmorgen stonden we al stil bij een eerder gedeelte in dezezelfde brief, zelfs in ditzelfde teksthoofdstuk. De apostel, we hebben het al gehoord, hij schrijft aan de bij hem zo geliefde Filippenzen. Hij kent ze. Hij weet van het werk Gods in hun midden. En nogmaals, gemeente, dat schept een band. Als je weet van het werk Gods in het midden van een gemeente, dan ligt er een band. Ik wijd er niet verder over uit. Geliefde gemeente, zo schrijft de apostel. Maar juist daarom gaat ook alles wat in die gemeente niet naar de wil van de Heer is, hem zo ter harte. En daarom zijn zijn woorden zo bewogen en zo gedreven. Ik noemde vanmorgen al die ene dwaling, het wetticisme, of ook wel het judaïsme, het streven tot werkheiligheid, alsof het werk van de Heer Jezus niet compleet zou zijn, maar nog aanvulling behoefde. Denk eraan, zeggen de judaïsten, je gelooft wel in Christus, maar de wet van Mozes moet je ook volbrengen, de sabbatten en de ceremonieën van de tempel en de besnijdenis en van alles en nog wat. Er moet heel veel. Wel, de apostel gaat er tegenin. Maar hoe is dit het merkwaardige? Deze dwaling in Filippi gemeente is nog niet eens de enige. Er is nog een andere, even gevaarlijk en even goddeloos. En daar gaat de apostel ook tegenin. En dat doet hij in onze tekst. Dat is de dwaling. En u mag wat mij betreft dat moeilijke woord vergeten, maar ik noem het toch één keer. Dat is de dwaling van het antinomianisme. De antinomianen zeiden, ja, het werk van de Heer Jezus Christus is juist wel compleet. Wat praten die judaïsten en die wetticisten? Juist wel compleet. Eigenlijk zo compleet. Nou, dat wij er eigenlijk helemaal niks aan behoeven toe te voegen. Daarom komt het er eigenlijk helemaal niet op aan hoe dat we leven en wat we doen en wat we niet doen. We mogen toch leven uit Gods genade? Wel, dan zal de Heer er toch wel voor zorgen dat we in het spoor blijven. Als wij maar een beetje netjes leven. Wel, daarom behoeven we ons om de wet van God helemaal niet te bekommeren. Nou, u begrijpt gemeente, dat is een omkering van zaken. Ja, dat is een goddeloze omkering van zaken. Zo leert Gods woord ons dat niet. Wat het woord van de Heer ons wel leert, dat is dat wie door een waar geloof Christus Jezus is ingelijfd, niet zal nalaten om zich te beijveren naar al de geboden van God te zoeken, te leven. Want de leer van Gods woord is wel een leer van Gods genade. Maar dat levert geen goddeloze en zorgeloze mensen op. En zo gemeente, zo moet de apostel, zo moet hij naar twee kanten toe corrigeren. Allereerst tegen de zweep van de wet. En hij zegt, maar ik ben eraan gestorven. Want ik mag door Gods ontferming in de vrijheid staan. Dat is de ene. En daar hebben we vanmorgen wat over gehoord. Maar anderzijds, de teugeloosheid en de bandeloosheid en de wetteloosheid. De apostel, hij toort er evenzeer tegenin. Ik kan het ook nog anders zeggen. Waar het vanmorgen over ging, gemeente, dat was ten diepste over het komen tot de Heer. En de apostel, hij heeft het geschetst aan de hand van zijn eigen leven. Hij moest alles verliezen. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. wiens eigen ik ben. Het komen tot Christus Jezus. Maar waar het nu in onze tekst, waar het nu vanavond over gaat, dat is het vervolg. Dat is het leven met de Heere. Dat is het leven vanuit de Heere, in zijn dienst, voor Gods aangezicht. In een leven van ware heiligmaking en bekering. Nou, zo dienen we te luisteren naar de apostel vanavond. Hij zegt, één ding doe ik, vers 14. Vergetende wat achter me is, strek ik me uit naar hetgeen voor is. En jaag ik naar de prijs der roeping Gods. Hoort u het? Dat is geen lijdelijkheid. Dat is niet de gestalte van, nou, ik ben helemaal compleet, absoluut door genade zalig geworden, zonder enig toedoen van mezelf. Wel, dan zal die genade van de Heere er zelf ook verder wel voor zorgen. Nee. De Heere kweekt geen luie mensen. Hij zet ze aan tot activiteit. Eén ding doe ik. En waarom? Dat was immers de eerste gedachte. Waarom eigenlijk? Waarom, Paulus? Wel, zegt de apostel, wel, dat heeft nou alles te maken met wat ik ontvangen heb. Met wat ik geleerd heb. Dat heeft nou alles te maken met hem. Wiens kennis uitnemend is. Dat heeft nou alles te maken met de Heere Jezus Christus. Leest u het maar. Opdat ik hem zou kennen. In de kracht van zijn opstanding. En in de gemeenschap van zijn lijden. Hem te kennen. Gemeente, dat is het eeuwige leven al. Dat is het beginsel. Dat is het geheimenis. De verborgenheid der zaligheid. Hem te kennen. Dit is het eeuwige leven. Het is een woord dat ik vanmorgen ook al aanhaalde. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Dat leven dat begint niet pas. Oh, dan zal het voltooid zijn. Dan zal het volkomen zijn. Maar hier. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En Christus Jezus die gij gezonden hebt. Gemeente, dat is, zo mag het ook vertaald worden, dat is het eeuwigheidsleven. Dat is in het beginsel al het hemelleven. Dat is al het beginsel van de eeuwige zaligheid. Hem te kennen. De apostel zegt, opdat ik hem kenne. In de kracht van zijn opstanding en in de gemeenschap van zijn lijden. Maar waarom, Paulus? Waarom is dat dan je drijfveer? Hem te kennen. Wel, gemeente, dan moeten we goed begrijpen wat de apostel met dat woord kennen bedoelt. Het gaat ook vanavond weer om de woordjes. Wat is dat kennen? Wel, kennen, dat is wat je leert, wat je op school geleerd hebt en je doet er examen in en het blijkt dat je het je eigen gemaakt hebt. Is dat kennen? Ja, dat ook wel, natuurlijk. Ik hoop, gemeente, dat we niet nalatig zijn in het onderzoeken van het woord en het lezen van godzalige geschriften van vroeger en van heden. Doe het zeker. Maar dit kennen, dat halen we ten diepste niet uit de dikke boeken. Er is heel wat geschreven. Maar deze kennis, dat is kennis met het hart. Laat ik het nou gewoon zeggen. Het is bevindelijke kennis. Kennis die uitkomt in persoonlijke verbondenheid. Bekend voorbeeld in dit verband, het huwelijk. Of een jongen en een meisje die wat zicht op elkaar krijgen. Vroeger zeiden ze, ik heb kennis aan. Nou, dat is wat ouderwets, maar daar wordt het in gezegd. Die elkaars hart gaan ontdekken. Die meer voor elkaar gaan voelen dan in de doorsnee kennis en verbondenheid. Die jongen en dat meisje, die lijken wel niet verzadigd te worden van naar elkaar te zien. In elkaars ogen te zien. Elkaar aan te raken. Ze willen elkaar leren kennen. Nou zo. Nou en nog veel dieper. Dat is de kennis die hier genoemd wordt. De kennis van de Heere Jezus Christus. Wie hij is. Wat hij deed. Wat hij schenkt. In de kracht van zijn opstanding, zijn leven, de openbaring van zijn leven. en in de gemeenschap van zijn lijden. En het betekent om aan hem verbonden te zijn. Om een levende band met hem te hebben. En dat bedoelt de apostel, om die kennisgemeente ook te oefenen. Daar wijzen de woorden in vers 10 op. In de gemeenschap van zijn lijden hem gelijkvormig te zijn. En laat het nu duidelijk zijn, laat ik het thema van vanavond wat afschermen en eigenlijk duidde ik daar al op. Nu gaat het vanavond eigenlijk niet meer over dat grote stuk van de rechtvaardigmaking. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zullen mijn zonden vergeven zijn? Nou gemeente, dat is een gewichtig stuk. Dat is het hart van het evangelie. Dat is de zaligheid, het fundament. Ja, zeker wel, zeker wel. Maar, en nu zeg ik misschien iets heel gewaagds. Gemeente, dan begint het pas. U zegt, wat? Ik ken iemand die heeft zijn hele leven getopt en geworsteld rond de vraag, zijn mijn zonden wel vergeven? Is mijn leven wel verzoend met God? Ja, geliefden, inderdaad. Het is een zaak waard om onder te worstelen en de Heere aan te roepen en daar zicht en licht over te ontvangen. Maar ten diepste, laten we dat nou goed zien. Ten diepste begint het dan pas. Want ik ben niet primair geschapen met het doel dat mijn zonden vergeven zouden zijn. Maar de Heere heeft mij geschapen met de bedoeling dat mijn leven overeenkomstig zijn doel zou zijn. En zijn wil. Dat ik een vernieuwd leven zou hebben. Nou, en dat is het thema van vanavond. Dat bedoelt de apostel. Als hij geleerd heeft om de zaligheid te ontvangen. Aan alles is afgestorven. En alles hem schade en drek is geworden. Om de uitnemendheid van Christus Jezus. Tot zaligheid en redding van zijn ziel. En tot rechtvaardigmaking. Dan begint het. En van daaruit zegt de apostel het. Eén ding doe ik. En dan zegt hij. Bij alles wat al zijn eigendom is. Gemeente, let erop. Bij alles wat hij zich eigen mag weten. Dan zegt hij in vers 11. Och, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Eigenlijk zegt de apostel, en ik bedoel het heel eerbiedig. Och, dat het nog eens kwam te gebeuren. Echt, zo staat het er. Dat het nog eens kwam te gebeuren dat mijn leven wederom geboren zou zijn. Maar Paulus, hoe kun je dat nou toch zeggen? Daar weet je toch van, man. Dat kun je toch lokaliseren. Je kunt het zomaar aanwijzen naar plaats en naar tijd. Daar op de weg naar Damascus. Of beter nog, daar in dat huis in Damascus, in de Rechterstraat. Toen is het toch gebeurd. Toen is toch Christus Jezus in je leven geopenbaard. En toch zegt de apostel het. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Deze apostel. Deze man Gods. Die zoveel geleerd heeft. Die zoveel inzicht heeft ontvangen. Dat hij zelfs durfde te zeggen. Ik heb geijverd. Meer dan wie dan ook. En die zelfs durfde te zeggen. Weest mijn navolgers, mijn broeders. Hij was in zichzelf klein en niets. Och, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Weet u gemeente wat zijn gebed is? En dan vat ik het eigenlijk maar samen. O zoon, maak mij uw beeld gelijk. Dat is zijn gebed. O zoon, maak mij uw beeld gelijk, gelijkvormig aan uw dood. In de gemeenschap aan uw opstanding. In de afsterven van mijn eigen bestaan, van mijn Adam. En in de kennis van het leven dat in u is. O Heere Jezus Christus, alles heb ik schade en drek gehad, geleerd te achten. Maar die leerschool die gaat nog verder. Ook, en nu zijn we er. Ook in het stuk der heiligmaking. In het zoeken van het kennen van de Heere Jezus Christus. Om uit hem te putten, de apostel. Hij kent zijn beperktheid. En hij weet dat het bij hem zo zwak is en dat hij zo klein van krachten is. En dat hij van stof, dat hij stof is van jongs af aan. Och, dat ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dat is het waarom hij zegt, één ding doe ik. Dat was iets over het waarom. En nu het wat. Wat doet hij dan, de apostel? De apostel zegt één ding. Één ding. En de apostel herkende de schriften ook wel. Hij wist wel dat dat een woord is dat nogal eens aan de orde komt in de Bijbel. Martha, Martha, één ding ontbreekt u. Het is hem ongetwijfeld verteld door de andere apostelen. Of tot de rijke jongeling. Eén ding is nodig. Net andersom. Wel nu gemeente de apostel, hij weet het wel. Eén ding. En hij kende het gebed van David. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid des Heeren te onderzoeken. En hem te kennen en te dienen in zijn tempel. Och, mocht ik in die heilige gebouwen. Ja, dat weet de apostel. Eén ding doe ik. Hij jaagt. Dan moeten we ondertussen wel zeggen, gemeente, dat dat een kenmerk van vele leven is. Of eigenlijk, ja toch, van nature van ons aller leven. Jagen, jagen. We bevinden ons allemaal in de wedloop. Een jacht. Een jacht naar status en naar eer, toch? Een jacht naar genot en gemak. Een jacht naar geld en goed. De een heeft er wat meer last van dan de ander, zeker wel. En bij de een ligt de verleiding op dat terrein. En bij de ander weer daar. Maar gemeente, we zijn van nature allemaal mensen die jagen naar een leven waarin ik mijn behoeften kan bevredigen, toch? Naar een leven, en dat mag ook wel, naar een leven waarin ik toch niet al te veel tegenslag heb. Of ook een leven waarin ik me kan laten gelden. Dat willen we toch, of niet? Hier een hemel en zo mogelijk straks nog één. Ja, dat willen we. Daar zijn we voor in. U zegt, ja nou, dat is de wereld. Maar bij ons is dat toch anders. Is het zo, gemeente? Laten we ons toetsen. Is het bij ons ook niet een jagen? Op zijn best. Een jagen om een goed, burgerlijk, vroom en fatsoenlijk mens te zijn. Dat er toch geen kwaad van je gesproken wordt. En dat de ander toch alleen maar goede dingen van je opmerkt. Onze stand handhaven. Gemeente, ik zeg het met toepassing op mezelf. Dat is een valkuil voor ambtsdragers, weet u dat? En voor dienaren van het woord, want ik wil de beste zijn. En Paulus wist er ook van. Opdat ik mij niet verheffen zou. Jagen. Ja, en dan ook nog in het leven. Dat we toch wel naar het woord van de Heere willen voeren. En juist, laat ik dat er ook nog bij noemen als een kanttekening. Juist, wanneer het gewicht van de eeuwigheid op ons leven is gelegd. Juist dan. Dan ga ik mijn best doen. Dan zal ik ernstig gaan leven. Dan ga ik me inspannen. Dan ga ik het woord van de Heere lezen. En dan bid ik eens wat meer. Jagen. Er was in de middeleeuwen een priester. Die er ook van wist. En die heeft ons een aangrijpend lied nagelaten. Ik heb gejaagd. Wel jarenlang. Om goed en vroom te leven. Maar het werd mijn zielen toch te bang. Mijn werken kon niets geven. Ik had mijn hart ertoe gezet om alles te beproeven. Mijn zonden hebben het mij belet. Dit doet mij zeer bedroeven. Ik ben verdoold op deze jacht en werd door waan bedrogen. Ik had van mijn deugden veel verwacht. Het heeft alles mij belogen. Ik had mijzelf slechts bemind. En daar heb je het, geliefden. Ik had mijzelf slechts bemind in deze jacht en ijdelheid verkoren. Dit jagen heeft mij zo verblind dat alles is verloren. En dan het gebed. O Jezu, Heere, ik bid tot u. Uit al mijn harten gronden, verlos mij van mijn zonden nu en voortaan te aller stonde. Opdat ik met een zuiver oog in uw genade schouwe en dat uw geest mij leren mocht hoe dat ik u dien met trouwen. En deze dichter, hij kende het geheim. Daar gaat het om. Hoe ik u dien met trouwen, anders gezegd, hoe ik u dien zoals u, o Heere, wilt dat ik u dien. Wel, dat was de intentie van de apostel. Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. En hoe heeft de apostel het gedaan? Wel, gemeente, enerzijds wist hij dat al zijn doen geen enkel gewicht in de schaal heeft gelegd. Dat het alleen maar genade was. En dat hij alleen maar leven kon van gegeven goed. Maar anderzijds, dat de Heere het waard is. Dat ik hem dien. En dat ik niets liever wil dan mijn leven in de dienst van de Heere te besteden. Neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Daar wist de apostel van. En in deze spanning lezen we onze tekst. Eén ding doe ik. Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. En wat was het dan? Wat zou de apostel zo hartelijk willen? Wat zocht hij? Wat lag er op zijn hart? Wel, gemeente, dit. Om volmaakt te zijn. Echt, dat was het. Om volmaakt te zijn. Ik jaag ernaar. Er is maar één ding wat me voor ogen staat. Ik jaag ernaar. Namelijk om de Heere te dienen. Om volmaakt te zijn voor de Heere. Om een dienaar van hem te zijn. Onderdaan van deze koning. Om hem te dienen met een volkomen hart. Zoals de Heer het immers in zijn wet gezegd heeft. Wees heilig. Want ik, de Heere uw God, ben heilig. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. En dat is een toetssteen. Voor u en voor jou en voor mij. Jongens en meisjes, heb je dat al in je leven ontdekt? Lig je daar nou wel eens wakker van? Heere, u bent zo'n goede God. Dat mag je best zeggen. Als je ziet dat je weer een dag gekregen hebt. En dat jij opgroeit in een gezin waar het woord van de Heere is. Heere, u bent voor mij zo'n goede God. Zeg het maar in kinderlijke woorden. Heere, u bent het waard dat ik u dien. Dat mijn hart naar u uitgaat. Geef mij toch een nieuw hart, Heere. Waardoor ik u dien. Waardoor mijn leven in uw dienst is. Als het eens gezongen wordt, jongens en meisjes, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Is het dan zo vreemd dat je zegt, ja Heer, ik. Dat er, en je schrikt misschien van jezelf. Je zegt, hoe durf ik het te zeggen? Want een andere keer kom je zoveel boze dingen in je hart tegen. Maar dat je toch zegt, ja Heer, dat is het. Dat is het. Mocht dat nou zo zijn. Ja, en dan natuurlijk heel concreet. Dat is niet iets van bespreken alleen. Nee, heel concreet. Dat komt uit in wat je doet. En wat je niet doet. In je denken. Er gaat wat in ons denken om. En je schrikt dikwijls van je gedachten. Waarin je meegenomen wordt in de vuiligheid van allerlei dingen. Maar je voelt de pijn eraan. Als door Gods genade dat op je hart gelegd is om de Here te dienen. Heel concreet. In je doen. Dan zijn er dingen die je gaat doen. Dan kun je, en dan niet meer uit een wettische ijver, maar dan uit een waarachtige behoefte. Dan kun je de Bijbel niet meer dichtlaten. Want dat is het woord van God en dat is het levende woord van God. Dan doe je wat ooit een van u, ik durf zijn naam wel te noemen, de inmiddels al vele jaren geleden overleden broeder Willem van Dis, die het wel eens tegen me zei, dat woord van God. Ik heb het zo lief. Ik koester het aan mijn hart. Gemeente, dan heb je het woord van God lief. En dan heb je de geschriften. Die putten uit het woord van God lief. En dan zoek je het. En dan kun je de Heer ook niet meer aan zijn plaats laten. Dan zoek je hem. Eén ding doe ik. Ik jaag ernaar. En ook in je praten. Dan zeg je niet alles wat je denkt. Niet in grove taal. Niet in leugen. En niet in roddel. Dan denk je, is het wel goed? Wanneer ik dat of dat doorvertel. Oh, ik weet het wel. Maar dien ik er de ander mee? Dien ik er ook dat? Dien ik er de gemeente mee? Dan praat je niet alles door. En waarom niet? Omdat door Gods genade. En de preek van vanmorgen gaat eraan vooraf. Dat is de hele veronderstelling van de prediking van vanmiddag. Omdat hij mij, oh wat een wonder, dat hij mij in zijn dienst genomen heeft. Dat niet alleen deze Christus in mijn hart en leven geopenbaard is, maar dat hij mij ook gekocht heeft. En dat hij mijn koning is. En dat zijn woord voor mij een wet is. En dat zijn wil mijn wet is. Dat zei de oude Polycarpus. Toen hij voor de rechtbank gedaagd werd. En toen hij alleen maar één knieval hoefde te maken voor Curios, de keizer. Maar hij deed het niet. Hij zei, 86 jaar lang ben ik in dienst van mijn Heere Jezus. En hij heeft mij niets dan goed gedaan. Hoe zou ik hem nu dan verloochenen? Wel gemeente, vanmiddag is het eigenlijk een soort kenmerkenpreek, maar dat is ook niet verkeerd. Want de Heere wil ook dat we ons toetsen. Ligt het nou zo in ons leven? Is dat nou de oefening van het leven voor de Heere? Dat brengt een teer geweten mee. Het leven der heiligmaking. Het leven der bekering. En dan zien we het terug. In het leven van een ware christen. Dat wat de apostel Paulus zegt. Dat hij ernaar hunkert. Om aan Christus gelijkvormig gemaakt te worden. Aan het leven van zijn opstanding. En ook gelijkvormig aan zijn lijden. Want om met dat laatste te beginnen. Dan leer ik af te sterven aan mijn oude Adam. Dat is een pijnlijk proces. Dan ga ik de zonde haten. Dan ga ik de zonde ontvluchten. Ook in alle concreetheid. Gemeente, dan krijg ik pijn aan de zonde. Dan doe ik het niet meer. Wat ik vroeger deed en sprak en misschien wel dacht. En dan ook dat. Dan krijgt het leven van Christus in mij gestalte. En dat bedoel ik niet oppervlakkig, maar in de oefening. In de oefening voor Gods aangezicht. In dat arme zondaarsleven. Dan is zijn dienst mij een vreugde geworden. Dan heb ik door Gods ontferming een lust en een liefde ontvangen. Om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En dan geldt dat alle terreinen van het leven. Dan geldt dat op school, jongens en meisjes. Dan geldt dat op je werk. Dan geldt dat ook op de bouwstelling. Het valt niet mee. Ik kan makkelijk praten. Als ik op huisbezoek ga of bij de mensen zit. Maar je zult maar midden in de dwarrelgeest van deze wereld moeten staan. Maar de Heere vraagt het. Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. En dan het hoe. Niet alleen het waarom. En het dat. Maar dan ook het hoe. Wel gemeente, dan geldt allereerst dit. Dat het voor de apostel echt een wonder is. Hij zegt, als je nou op mij ziet, ik die best heel veel te roemen zou hebben. Hij zegt niet dat ik het reeds gekregen heb of reeds volmaakt ben. Wat is de apostel eerlijk over zichzelf? Hij houdt zijn stand, zijn vermeende stand in eigen gerechtigheid niet op. Niet dat ik reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Hij wijst terug op zijn God en op zijn Christus, zoals hij zoveel andere keren gedaan heeft. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen we nog zondaren waren. De apostel zegt, denk nou maar van mij niks. De Heere Jezus Christus, hij heeft zich voor mij ingezet toen ik nog een zondaar was. Toen ik huichelend en vloekend aan hem voorbij ging. Mijn bekering, dat is er een als van een ontijdig geborene. En daarom, gemeente de apostel, hij spreekt vanuit het wonder. Vanuit het wonder van Gods liefde en ontferming die hem heeft opgezocht. Broeders, bedenk het wel. Niet dat ik het al gekregen heb. Ik blijf nog steeds een zondaar. Een bedelaar aan Gods genadetroon. Of dat ik volmaakt zou zijn. Maar één ding doe ik. Hoort u? Enerzijds die ingehouden, die bescheiden toon, vol van verootmoediging, omdat de apostel niets heeft om op te roemen. Maar anderzijds, dat gedrevene. Het doel is toch de volmaaktheid. Want dat is de prijs van de roeping Gods. Daarmee heeft God mij geroepen. Dat is de roeping waarmee hij tot mij gekomen is. Wees gij lieden dan volmaakt. Gelijk mijn Vader in de hemel volmaakt is. Maar hoe dan? Wel gemeente, mag ik het samenvatten? Mag ik het in één woord zeggen? De apostel, hij spreekt hier over zichzelf als een gegrepene. God heeft hem op enig moment de voet dwars gezet. Hij heeft hem gegrepen. De apostel die ten dode wankelde. Nu is hij een gegrepene en daarmee een gedrevene. Beseffend zijn eigen beperktheid en zijn eigen tekort. O, hij heeft geen eigendunk, maar hij getuigt als een gegrepene. En dan, gemeente, dan ben je bedorven voor de wereld. O, dan ben je, dat is ook waar. Dan ben je tot hinken en tot zinken, elk ogenblik gereed. Wie zichzelf kent, zal het moeten zeggen. Dat kan zelfs als je op de kansel staat. Maar toch, dan ben je bedorven voor de wereld. En dat is nou het wonder. En dat weet de apostel. En daar getuigt hij van. Niet van zijn eigen werk. Maar van het werk dat God in hem begonnen heeft. En dat de Heere in hem voltooien zal. Daar kom ik nooit meer los van. Want ik ben ooit gearresteerd. En ik ben in de houtgreep van een ander gekomen. Van wie dan? Wel van mijn getrouwe zaligmaker. Die niet alleen als priester gezorgd heeft voor de vergeving van de schuld van de zonde. Maar die ook als koning mij redt. En uiteindelijk volkomen zal redden uit de macht van de zonde. Heb ik dan niks tegen? Wel, ik heb van mezelf alles tegen. Zo zegt de apostel. Volmaakt ben ik niet. En een zondaar ben ik nog steeds. En het initiatief heb ik niet zelf genomen. Maar toch, vergetende wat achter is, de moeite en de zorg tot heden toe. En we hebben er wat over gelezen uit de eerste Korinthebrief. Er ligt wat achter de apostel. Dat kruis en dat juk en die last en heel die weg. Maar toch, ik sla de hand aan de ploeg en ik strek me uit. En dan komt het perspectief. Ik strek me uit naar wat voor is. En wat is dat dan? Wel, de roeping is hetzelfde als de prijs. De roeping, ik ben geroepen om volmaakt te zijn. Maar dat is tegelijkertijd de prijs. Dat is de krans die wacht, de volmaaktheid. Daarheen strek ik me uit. O, daarvan zie ik nu nog niets, maar ik weet het. Mijn Heere Jezus Christus heeft het voor mij gereed gelegd. En mijn weg tot nu toe, wel, dat is niks anders dan de weg achter hem aan. Ziende op de overste leidsman en de voleinder des geloofs, Jezus, de welke. Voor de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft gedragen, de schande veracht en nu is gezeten aan de rechterhand van zijn goddelijke Vader. Hij is de weg gegaan en mijn weg is geen andere dan achter hem aan. O, het is de kruisweg en het is een weg. Het kan zijn met moeite en zorg en verdriet en leed en nood. Maar ik wil geen andere weg meer. Ik wil niet anders dan achter hem aan zalig worden. Ik wil niet anders dan achter hem aan de volmaaktheid ontvangen die hij verworven heeft. En wanneer ik op hem zie, wel, dan zal ik er komen. Want dan zet ik mijn treden in zijn spoor. En overal waar ik kom, daar is hij al geweest. Dan is de weg van deze wedloper toch een gebaande weg. En zijn weg is de garantie dat ik er zal komen. Ook heb veel tegen, van binnenuit en van buitenaf. De influisteringen, je komt er nooit. De last die mij lichtelijk omringt. De zonde die me aankleeft. Mijn geweten, dat zegt, ja, maar je bent een zondaar. Mijn matheid, mijn ingezonkenheid. De boosheid van binnenuit. De achterdocht, wat al niet. Maar ik weet het, achter hem aan zal ik het ooit mogen afleggen. Zal ik van mezelf bevrijd zijn. En ooit, ja eens zal ik het bereiken. Het wit, het doel, de finish, die zal zijn behaald. En ik weet het, nu door het geloof en in de hoop die op hem ziet. De toekomst komt eraan. En af en toe weet ik het. Af en toe weet ik het zeker. En dan zeg ik het, dit weet ik. Dat God met mij is. Wie zal tegen mij zijn? Wie en wat ook tegen mij inbrengt, wat dan ook. Maar één ding doe ik. Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. Ten slotte, gemeente. Paulus heeft erover geschreven aan zijn geestelijke zoon. We hebben het gelezen uit de 2e Timotheusbrief. En dat was tijdens zijn tweede gevangenschap. En toen wist hij, nu zal het snel gedaan zijn. Nu zal ik straks ontbonden zijn. Dan zullen de banden zijn weggevallen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. O, wat een wonder. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. Er staat letterlijk de krans der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mij geven zal. O, zeker, ik zal voor de rechter verschijnen, maar niet met mijn eigen werk. Want dat de krans op mij ligt te wachten, nee, dat is niet mijn verdienste. Dat is niet vanwege mijn wedloop, maar dat is vanwege de loop die hij gegaan is. mijn overste leidsman en volleinde des geloofs. Hij heeft de wedloop gelopen ten einde toe. En als hij de krans ontvangt, oh, dan zal ik de kransen mede ontvangen. Want in hem ben ik meer dan overwinnaar. En die kroon, die is onbevlekkelijk. Die is onverwelkelijk en onverderfelijk. Ze zal tot in eeuwigheid zijn. Wordt u er niet jaloers op? Jij misschien, jongen of meisje? Zoek het. Laat de weg van Filippenzen 3 jou uw weg zijn. Het is, gemeente, in de zomer van het jaar 1630. Samuel Rutherford, de godzalige Schotse prediker, hij is verbannen. Hij weet ook van een weg van lijden. Maar ik kan zijn oude gemeente van Anwath niet vergeten. En aan zijn geestelijke vriendin Lady Kenmer, die ook een moeilijke weg moet gaan, schrijft hij een brief. Zoals hij zoveel brieven geschreven heeft. Mevrouw, schreef hij, wanneer u ooit aan de andere zijde van het water komt en uw voet gezet hebt op de oever van de eeuwige heerlijkheid, en wanneer u dan terugkijkt naar het water en naar uw vermoeiende en afmattende reis, en wanneer u dan in de heldere spiegel van de eindeloze heerlijkheid dieper in Gods wijsheid zult inblikken dan u ooit deed, wel, ik weet het zeker, dan zult u zeggen: had God anders met mij gehandeld, ik zou nooit gekomen zijn tot de vreugde van deze krans der heerlijkheid. Daarom, nu ligt het nog, schrijft Rutherford aan deze lady, nu ligt het nog op onze weg om te geloven. Nu is het ons nog gegeven om te lijden en om te hopen en om te wachten en om te jagen. Maar ooit zal het anders zijn, want ik betuig in de tegenwoordigheid van het alziend oog van hem die weet wat ik schrijf en ik denk, dat ik de bittere verdrukkingen die in mijn weg mijn deel waren, niet heb willen missen, wanneer de zoete ervaringen van Gods vertroostingen ik er tegenover stel. Daarom, welkom, welkom Jezus, op welke weg u ook komt, het zij met verdrukking, het zij met vertroosting. En dit is het geheim. Als we u maar in het oog hebben, want gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij nu al verheugde. Amen. We zingen Psalm 16, de versen 4 en 6. verzadiging van vreugde. Ja, dat kan hier al, Heere. Wanneer het hart vol loopt vanwege de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Niet alleen in de zaak van de vergeving van de schuld van onze zonde, zo groot en zo machtig. Maar ook in het stuk van de verlossing van de macht der zonde. Waar ze in beginsel geknakt wordt. En waar u in het hart het voornemen geeft, het ernstige voornemen. Om van nu voortaan, tot eer van uw naam. En ook met het oog op mijn naaste. In bekering en heiligmaking te leven. Het komt alles voort uit de verdiensten van hem. De Heere Jezus Christus. En als mijn oog hem vat, dan is mijn oog niet alleen vol, maar mijn hart. En dan is er verzadiging van vreugde. Maar Heer, het is ook dikwijls zo anders. In de strijd van het leven. U weet het, Heere. Er kan zoveel tussen zitten. Wilt u uw volk daarin oefenen? In de dingen die vanavond aan de orde waren. Naar het getuigenis van de apostel. Eén ding doe ik. Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Heere, dat vergt een oefening. In de teerheid van onze ziel. En in de concreetheid van het leven. Om de zonde af te sterven. Om ons hoofd om te draaien. En niet toe te geven aan alles wat ons hart ons ingeeft. Heren, het woord van deze dag is weer in het midden van de gemeente gelegd. We vragen om uw zegen. We brengen de woordbediening bij u terug, Heren. We leggen het in de handen van u, o Heilige Geest. En wilt u het toepassen? Waar het tot vermaning moet zijn, doe het daar, Heren. En schroom dan niet. Doe het in alle scherpte. En breek al het vleeselijke af. Opdat we toch niet op het vlees zouden betrouwen. En waar het tot vertroosting mag zijn, doe het daar ook. Wilt u spreken en wilt u getuigen, o vriend van de bruidegom, van de Heere Jezus Christus, van die beminnelijke vorst. Ga met ons deze dag uit. Laten onze overwegingen en gesprekken aan u gewijd zijn. Wees deze week met ons. In alle dingen die ons bezighouden, die op ons afkomen. Maar laat de leiddraad ons vandaag aangegeven met ons meegaan. Bewaar ons voor de boze. Schenk ons uw gunst. We bidden u voor de ouders van de kinderen die, zo u het wilt, volgende week gedoopt zullen worden. Wilt u ze een goede voorbereiding op de doopplechtigheid geven en ook de andere ouders. We bidden u ook voor die moeders die hun kinderen nog onder hun hart dragen. Mogen al deze dingen bij u gebracht worden. Schenk zo wat nodig is voor ouderen en jongeren. En wees ons tot een toevlucht. Om Christus wil alleen. Amen. We zingen tot slot, gemeente, uit de volgende psalm, de 17e en daarvan het laatste vers, vers 8. Psalm 17, vers 8. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen. Zegen. Zegen.